Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners draait het om grensoverschrijdend gedrag. Er is een melding, dan volgt er onderzoek en dat levert een rapport op. En dan? Hoe ga je daar in de praktijk mee aan de slag? Verder hebben we werk voor iemand die de baas wil worden van een waterschap. En bij AI in actie bespreken we een tool waarmee je met één knijpbeweging ingewikkelde en lange documenten simpel en snel kan samenvatten. Nou, wie wil dat niet? Hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Rens de Jong.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
De werkloosheid loopt op, is het nieuws.
Ja, dat kon bijna ook niet mis na alle baanschrapberichten die we hier de laatste tijd hebben besproken. Maar het blijkt dus nu ook uit cijfers van het CBS. De afgelopen maanden steeg het aantal werklozen steeds met zo'n 7000 per maand. Tot uiteindelijk 379.000 in februari. Mm-hmm. En dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar.
Ja, de vraag is dit reden tot zorg?
Nou ja, voor die individuen zelf denk ik wel. Maar de krapte is ondertussen nog net zo duidelijk voelbaar. Berichten over scholen die nog maar 4 dagen open zijn. Bus en trams die niet meer rijden omdat er personeelstekorten zijn. En er schijnen zelfs minder criminelen in de cel te belanden omdat er geen personeel is.
Ja.
Dus tegenover die 379.000 werklozen staan toch ook nog altijd gewoon 410.000 open vacatures.
Ja, er staan dus heel veel vacatures open en toch loopt het aantal werklozen op. Hoe kan dat dan?
Ja, ik las daar een stuk over van NRC-journalist Egbert Kalsen. En hij zegt dat is eigenlijk ook wel te verklaren door hoe we in coronatijd allerlei banen en hele bedrijven overeind hielden met overheidssteun. En die ontslagen die beginnen nu alsnog te vallen. We zijn met een soort inhaalslag bezig. En bedrijven gaan dan nu alsnog toch failliet. Dus het is een soort natuurlijke selectie. Maar ja, het is niet alleen maar, er is eigenlijk niks aan de hand. Want de vooruitzichten zijn toch ook niet al te best. De verwachting is dat het aantal werklozen de komende maanden toch nog op gaat lopen tot boven de 400.000. Dus ja. Misschien dan toch net zoveel als de open vacature.
Oké, nog steeds een best krappe arbeidsmarkt hoor, ja. Denk ik dan. Want we kunnen ook even naar de tekorten gaan kijken, toch?
Ja, daar kunnen we ook wat over melden. Want er zijn dus nog steeds hele grote tekorten. Die vooral overheidsinstanties belemmeren om op volle toeren te draaien. Nou, daardoor gaan nu het UWV en gemeenten hun krachten bundelen. Dat deden ze ook al in de coronatijd. Mm-hmm. Toen hadden ze een soort regionale werkcentra opgericht. En dat deden ze dan met sociale partners en scholingsinstanties. En daarmee wilden ze dan de verwachte golf aan ontslagen opvangen. Maar we hadden het net al over dat die helemaal niet kwamen. Maar toch, die regionale mobiliteitsteams, zoals ze heten, die ze in het leven riepen, die waren wel enorm succesvol. En nu roepen ze dus de overheid op, de formerende partijen, om ze te steunen in de vorm van wetgeving en budget, zodat ze toch die regionale mobiliteitsteams overeind kunnen houden.
Maar even, wat doen die regionale mobiliteitsteams dan?
Nou, wat er heel belangrijk aan is, de succesfactor is dat het één loket is waar je dus met al je vragen terecht kan over werk of uitkering of scholing. En dat bleek dus heel goed te werken om mensen die willen gaan werken of meer willen werken in beeld te krijgen en ook aan andere partijen te matchen. Nou, die samenwerking, daar willen ze graag mee doorgaan.
Oké. Dan een sportbericht.
Ja, eigenlijk is het een sportbericht. Maar ik vond het zo'n mooi loopbaanbericht eigenlijk ook dat ik het toch even wilde meenemen. Een kunstrijdster van 40 is de oudste wereldkampioen ooit geworden. Nou, het vorige record was van iemand die 38 was. En dat is al uit 1923, meer dan een eeuw geleden.
Ja.
Nou, en wat ik dus ook mooi aan dit verhaal vind, is dat zij door allerlei blessureleed 16 jaar was uitgevallen en terug is gekomen. En dus vervolgens dat terugkomen heeft bezegeld met het wereldkampioenschap. Nou, ze zegt zelf ook dat ze hoopt een inspiratie voor anderen te zijn. Ja, dat vond ik ook wel.
Prachtig, prachtig. 40 jaar en wereldkampioen kunstrijden dus.
Precies.
Wauw. Dan, we laten miljarden liggen door asielzoekers in te perken in hun werkmogelijkheden.
Ja, dat heeft een aantal clubs die met vluchtelingen werken, zoals Refugee Talent Hub en Refugee Connect. En ook een aantal grote werkgevers hebben dat laten onderzoeken door SEO Economisch Onderzoek. Want zij wilden wel eens in kaart laten brengen wat nou de voor- en nadelen zijn van als je die werkmogelijkheden voor asielzoekers zou verruimen. Mm-hmm. Nou, de conclusie is, als je ze helemaal vrij laat om te werken, gewoon vanaf dag 1, dan levert dat in 10 jaar tijd minimaal 2 miljard euro op voor de statenmaatschappij, voor ons.
Oké. Okay.
Nou, prachtig nieuws natuurlijk. Dus Refugee Connect, dat klinkt misschien ook wel bekend. Want we hebben de man daarachter, Maarten van Panhuis, wel eens gesproken. Die heeft eind vorig jaar voor elkaar gekregen dat asielzoekers niet meer maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Misschien kunnen we hem ook wel even bellen over dit onderzoek.
Nou, laten we dat zeker gaan doen. Dus sterker nog, hij is al aan de lijn. Maarten, ben je daar?
Jazeker, ik ben er.
2 miljard, dat klinkt een prachtig getal. Maar je moet me toch even uitleggen wat dat dan eigenlijk betekent.
Nou, even heel kortweg gezegd, komt erop neer dat op het moment dat meer asielzoekers gaan werken, dus dat de arbeidsparticipatie van asielzoekers omhoog gaat, ja, dan zijn er natuurlijk een aantal voordelen voor de Nederlandse staat. Omdat ze, 1, natuurlijk gewoon belasting gaan betalen. En op het moment dat je moet werken, betaal je loonbelasting. Ze gaan meer consumeren, dus dat betekent ook dat voor de overheid meer inkomsten zijn. Het tweede, en dat is wel heel specifiek voor het COA, op het moment dat asielzoekers werken, moeten ze ook een eigen bijdrage gaan leveren aan hun onderhoud, kosten en inwoning. Nou, dat levert voor het COA bijvoorbeeld al 100 miljoen op. En tot slot, op het moment dat asielzoekers al een werktraject hebben en ze worden statushouder, dan worden ze statushouder met een baan. Dus hoeven geen gebruik te maken van uitkeringen.
Nou ja.
Nou, en als je al die baten bij elkaar optelt, ja, dan kom je aan 2 miljard.
En even over hoeveel asielzoekers hebben we het dan? Ga je dan ook uit van een stijging van het aantal asielzoekers of niet?
Nou, niet een stijging van het aantal asielzoekers wat naar Nederland komt, maar vooral de asielzoekers die al hier zijn. En daar zit ook echt onze, nou ja, misschien wel onze pijn om dit onderzoek te starten. De asielzoekers die hier al zijn en die nu niet aan het werk kunnen of enorme beperkingen ervaren om aan het werk te gaan, als we die groep alleen al aan het werk kunnen krijgen, als we daar al een grotere participatie kunnen krijgen, ja, dan levert het al zoveel op. Dus het gaat helemaal niet over meer asielzoekers die dan deze kant op komen.
Ja, 2 miljard klinkt natuurlijk wel mooi. Het is wel een beetje het over 10 jaar gerekend. Dus het is 200 miljoen per jaar is nog steeds best substantieel, maar het dicht geen gaten op begrotingen, zeg maar.
Nou, het is minimaal 2 miljard. En wat je natuurlijk ziet, is natuurlijk, er is een onderzoek gedaan over een periode van 10 jaar. Maar op het moment dat we kijken wat er nu al aan initiatieven ontstaan, wat er nu al gebeurt om asielzoekers te begeleiden naar werk, de mogelijkheden die werkgevers gaan ervaren, dan ben ik ook echt van overtuigd dat het is natuurlijk een aanloop na die 10 jaar, wat er is, dat het bedrag veel groter kan zijn. Want er zijn ook een aantal zaken die natuurlijk ook meespelen met werk. Maar dat is eigenlijk algemeen. Hè? Dat zien we ook bij Nederlanders.
Ja.
Hè? Dat ze dan meedoen. Ja, het geluksgevoel. Wat het uiteindelijk aan minder zorgkosten oplevert. Noem dat allemaal maar op. Dat is nog geen eens meegenomen in de berekening. Omdat daar, ja, je wil alleen keiharde cijfers natuurlijk presenteren. Daarom zeggen we ook steeds, het is minimaal 2 miljard.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat als we als politiek bereid zijn om die belemmeringen weg te nemen, dat het bedrag echt nog wel veel hoger zal liggen.
Nou, even over die politiek gesproken. Dit zijn misschien niet de makkelijkst formerende partijen voor jou om dit voor het voetlicht te brengen in Den Haag.
Nee, en wij hebben altijd geroepen, hè, voor het oogpunt van de asielzoeker zelf, hoe belangrijk het voor hem is, hè, het meedoen, het gevoel dat hij bij kan dragen. Daar waren ze helemaal niet gevoelig voor. En daar was op een gegeven moment bij mij de trigger, ja, waar is de politiek dan misschien wel gevoelig voor? En dat is ook het financiële aspect. En vandaar dat wij gezegd hebben van, maar nou, laten we dan de politiek dan ook de andere kant van de medaille zien. Mm-hmm. Wat dit uiteindelijk heel oneerbiedig voor de BV Nederland oplevert. Ja, en als de politiek ook niet gevoelig is voor het financiële baten voor de asielzoekers die hier al zijn, hè,
ja.
Ja, dan vraag ik me af van, ja, wat dan nog de politiek beweegt. Ja. Maar het lijkt me niet dat de politiek hier omheen kan.
Maarten, je bent op een mooie missie. Dankjewel. Maarten van Panhuis.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Want waarheidsvinding en dit soort uitspattingen, dat blijkt in de praktijk nog erg uitdagend te zijn. We zien wel voorbeelden iedere dag in het nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek van de commissie van Rijn op het Mediapark, maar ook weer recentelijk bij Red Bull en de TU Delft. En dat terwijl onderzoek naar dit soort misstanden nog in de kinderschoenen lijkt te staan.
Er is een hele industrie ontstaan, de integriteitsindustrie, terwijl er nauwelijks kwaliteitscriteria voor zijn.
Gevallen van grensoverschrijdend gedrag komen niet uit de lucht vallen. maar we zijn er sinds kort pas echt bewust over geworden.
Soms wordt net gedaan alsof er niks is in Nederland. Er was opeens grensoverschrijdend gedrag. Nee, dit kennen we al heel lang. En de rechter vindt hier ook al heel lang iets van.
Ja.
Dus er is al alleen jurisprudentie. Alleen sommige situaties zijn anders dan andere.
Ja, want niet zwart-wit denken bij dit soort gevallen is moeilijk. Al worden we daar wel snel toe verleid.
En dus je hebt zeg maar de gevallen waarvan de een zegt, ja, ik vind het wel grensoverschrijdend gedrag. En de ander zegt, ja, maar het was, zo ervaar ik dat helemaal niet.
Ik wil wel eens weten hoe je dan echt goed onderzoek doet naar gevallen van grensoverschrijdend gedrag.
Het onderzoek moet goed gedaan worden, maar het is minstens even belangrijk wat je er dan mee doet.
Ja, want zulk onderzoek wordt natuurlijk gedaan met als doel om de werkcultuur te herstellen binnen een bedrijf.
Het zou wel fijn zijn als we een cultuur hebben waarin we misschien niet in dit radiogesprek, maar wel na afloop kunnen zeggen, ik gewoon tegen jou kan zeggen, nou, dat vond ik eigenlijk niet zo fijn.
Nou, dat lijkt me een mooi streven. Of we zover gaan komen, dat hoor je zo meteen.
Rens de Jong.
Mijn eerste gast leidt een recherchebureau dat ook onderzoek uitvoert naar grensoverschrijdend gedrag. We krijgen een kijkje in de keuken hoe ze dat precies doen.
Ja, ik ben Martijn van der Beek. Ik ben directeur bij Hofman. Wij doen onderzoek naar fraude- en integriteitsschendingen, maar ook adviseren organisaties om allemaal ellende te voorkomen. Dus we hebben een afdeling riskmanagement en cybersecurity.
Ja, en jullie doen dus ook onderzoek bij grensoverschrijdend gedrag?
Ja. Wij doen onderzoek al ruim 61 jaar naar allerlei vormen van ongewenst gedrag in organisaties. Dat kan zijn fraude, dat kan zijn diefstal, verzin het me allemaal maar. Maar ook intimidatie, discriminatie en ook ongewenst gedrag.
Ja, nou is dat de afgelopen jaren echt wel meer in de spotlight komen te staan. Dat er een probleem is en dat we daar iets mee moeten. Is dat aantal onderzoeken dat jullie doen geëxplodeerd of niet?
Nou, we zagen eigenlijk vanaf 2020 al een enorme stijging. Eigenlijk voordat al die grote incidenten in de media waren.
Ja.
Ja, de Voice en zo, iedereen kent ze wel. En wij rapporteerden toen daar al over, het viel ons op. We zijn dat apart in ons systeem gaan, eigenlijk met een aparte code gaan vastleggen. Van hey, dat is apart. We zagen dat eigenlijk al langer. Dit soort voorbeelden, eigenlijk zijn die niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat organisaties er meer onderzoek naar laten doen.
Ja, ja.
Organisaties, geen bedrijf wil meer geassocieerd worden met een cultuur van grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie. Dus als dat soort signalen komen, ja, dan hebben organisaties meteen de neiging om te zeggen, hier moeten we wat mee.
Ja. Als je dat vergelijkt, dus laten we zeggen bedrijfsdiefstal en grensoverschrijdend gedrag. Wat maakt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag zoveel moeilijker?
Grensoverschrijdend gedrag heb je in allerlei vormen. En dus je hebt zeg maar de gevallen waarvan de een zegt, ja, ik vind het wel grensoverschrijdend gedrag. En de ander zegt, ja, maar het was, zo ervaar ik dat helemaal niet. Maar je hebt ook de gevallen die gewoon strafbaar gesteld zijn in het wetboek van strafrecht als verkrachting, et cetera. Ja. En die hele range, daar hebben we het met elkaar nu over. En dan hebben we het alleen maar over de seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
En dan heb je ook nog intimidatie, discriminatie, et cetera.
Waar zit de moeilijkheid?
Nou, de moeilijkheid is dat je dus heel precies moet onderzoeken wat is nou precies gebeurd. Je probeert zo feitelijk mogelijk te rapporteren. En als je te maken hebt met alleen getuigen, dan is dat al een complicerende factor.
Want he said, she said.
Dat zou kunnen. Kijk, sommige vormen van grensoverschrijdend gedrag die vinden plaats out in the open, maar andere ook niet. En daar zie je wel eens een beetje een lijn met zedendelicten. Die zijn vaak ook heel lastig te bewijzen wat er nou precies gebeurt. Want
ja,
dat gebeurt ook niet vaak niet out in the open. Dus dan moet je onderzoek gaan doen. En als je goed onderzoek doet, en het hangt een beetje vanaf, is het eenmaal voorgekomen, dan wordt het al ingewikkeld. Maar is het een patroon wat bijvoorbeeld gedurende jaren bij meerdere mensen heeft afgespeeld? Dan ondanks dat die mensen misschien elkaars ervaring niet kunnen bevestigen, zie je wel in verklaring een patroon, maar bijvoorbeeld een vorm van een soortgelijke manier van handelen.
Ja, dus hier het feitenrelaas is moeilijker voor elkaar te krijgen dan misschien wel een diefstal, want dan is het voorwerp. En het tweede is natuurlijk dat de grenzen anders zijn.
Nou ja, kijk, uiteindelijk de conclusie of het wel of niet grensoverschrijdend is, dat is aan de opdrachtgever. Wat wij doen is gewoon feitenonderzoek.
Mm-hmm.
En in sommige situaties kan ik zeggen, het is juist makkelijker.
Maar waarom is dat eigenlijk aan de opdrachtgever om te zien of dat overschrijdend is?
Wij rapporteren aan een opdrachtgever. En de opdrachtgever is zeg maar degene die ons rapport krijgt. En dat rapport dient er uiteindelijk toe om uiteindelijk, als het daartoe komt bij een rechtszaak, zeg maar, als onderliggend stuk voor de rechter ook iets heeft om zeg maar zijn oordeel op te baseren. Alleen in sommige gevallen is het zelfs makkelijker. Want een grensoverschrijdend gedrag, dat wordt soms vooruitgegaan door andere dingen. Dat is het begin met appverkeer. Mm-hmm. En uiteindelijk, als iemand iets ernstigs is overkomen, diegene wil erover praten. Dus die begint daarover ook te communiceren. En tegenwoordig doen we dat allemaal digitaal. Ja. Dus dat laat allemaal sporen na.
Zeg je dan alleen maar, nou, benadeelde heeft dit heel intimiderend ervaren en de dader niet? Of zeggen jullie van nou, als je kijkt naar de feiten en misschien een benchmark hebt, dan kan je dit best wel labelen als grensoverschrijdend gedrag? Of doen jullie dat niet?
Nou, wij laten dat soort conclusies liever over aan juristen. Omdat het ons vak is het doen van feitenonderzoek. Mm-hmm. Wat juristen dan, waar die dan naar kijken, is van is er een gedragscode? Zijn er duidelijke kaders? En als die kaders ontbreken, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. En dat zien we ook wel vaak.
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag staat nog in de kinderschoenen. Maar hoe zit dat nou precies en kan dat ook beter? Mijn volgende gast heeft veel van dit soort onderzoeken geanalyseerd en heeft er een stevige mening over.
Ik ben Rob van Eijenberg. Ik ben psycholoog, organisatiepsycholoog. En op dit moment, sinds een paar weken, ben ik als hoogleraar verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Mm-hmm. Kleine universiteit. En mijn leerstoel heet daar Integriteit van Organisaties. Ik doe onderzoek naar dat thema. Maar ik ben ook bezig met een opleiding te ontwikkelen. En die gaat over een paar maanden starten voor integriteitsonderzoekers.
Ja.
Omdat ik daar altijd heel veel kritiek op heb, dacht ik, laat ik daar wat mee doen.
Ja, want je hebt veel kritiek op integriteitsonderzoek.
Ja.
Waarom?
Er is een hele industrie ontstaan, de integriteitsindustrie. Terwijl er nauwelijks kwaliteitscriteria voor zijn.
Hmm.
Ik heb samen met een promovendus, Stijn Klarenbeek, hebben een onderzoek gedaan. We hebben een stuk of 30 rapporten bekeken. Nou, daar vallen een aantal dingen in op.
Wat valt erop?
Bijvoorbeeld dat niet altijd helder is wat de onderzoeksvraag is.
Hmm.
Dat gaandeweg ontstaat.
En waarom is het belangrijk om dat vanaf het begin te weten dan?
Omdat je in het kader van een zorgvuldigheid, helderheid wil hebben. Wat ga je nou precies onderzoeken?
Maar soms weet je dat toch niet? Want dan is er een vage melding.
Ja, dan nog. Dan doe je vooronderzoek. En dan ga je die vage melding concreter maken. En dan ga je kijken wat je gaat onderzoeken.
Ja, oké. Okay.
En überhaupt de vraag, er is niet altijd onderzoek mogelijk. Want dat is ook iets van deze tijd. Soms kunnen dingen opgelost worden met een gesprek. Voordat het een hele toestand wordt. Het tweede is dat daar een ondeugelijk normenkader wordt gehanteerd. Dus bijvoorbeeld bij de arbeidsinspectie heeft een onderzoek gedaan bij de TU in Delft. Een paar weken geleden in de media gekomen, openbaar gemaakt. En daar stond, ik vond het echt hilarisch, daar stond er zin in. Wij gaan niet beschrijven wat sociale veiligheid is, want dat is de beleving van de respondenten.
Ja.
Dus dat lijkt een beetje op dat de rechter zegt, het wetboek gooien we aan de kant en dan kijken we even wat de dader en de slachtoffer daarvan vinden.
Mm-hmm.
Dus het is belangrijk dat er een helder kader is en dat bestaat gewoon in de literatuur. Er bestaan bij dit soort onderzoeken geen feiten. Omdat het gaat veel over beleving.
Mm-hmm.
En dan kom ik op een volgende kritiekpunt. Wat met dat andere samenhangt. Dat als je wil kijken naar grensoverschrijdend gedrag. Moet je ook kijken wat er in de context gebeurt. Dus ik noem dat de schuldreflex. Dat je gaat kijken, waar is iemand nou echt schuldig aan? Dat hebben we gezien met het onderzoek van Khadija Riep.
Ja.
Gijs van Dijk, Tweede Kamer. Iemand die moet erg schuldig gaan zijn. Terwijl je ook kunt kijken, wat is er nou gebeurd? Wat gebeurt er in die omgeving daaromheen? Hè? Dat mooie voorbeeld is The Voice. Natuurlijk kun je kijken naar het gedrag van die coaches. Ik vind het veel interessanter om te kijken, wat maakt nou dat het jarenlang heeft kunnen bestaan dat niemand er iets van zegt? Het gaat allemaal, niet het onderzoek van de commissie van Rijn, maar de meeste onderzoeken gaan erover, is iemand wel of niet schuldig? Als je die organisatie verder wil helpen, wel relevant is om te kijken, Wat gebeurt er nou in de interactie van mensen tussen elkaar?
Ja.
En daar kan best uit zijn dat één iemand meer ander gedrag van toont dan ander. Ander element is hoor en wederhoor is niet goed geregeld. Kan ik ook een casus noemen. Vrouw beschuldigt collega's van grensoverschrijdend gedrag, seksistische opmerkingen. Wat doet het onderzoeksbureau? Die spreekt alleen met de mensen die door haar beschuldigd worden.
Ja.
Conclusie is, ja, het is niet waar. Dus die mevrouw zou de waarheid niet spreken. Terwijl je natuurlijk een veel breder onderzoek moet doen.
Mm-hmm. Je moet ook de verdachte spreken, begrijp ik.
Verdachte, maar ook juist de mensen daar omheen. Want de verdachte die zeggen, ja, het is niet waar wat er gebeurt.
Ja.
Ze hebben alleen maar met de beklaagde gesproken.
Ja. En dan nog mijn laatste gast. Die heeft een opdracht van de regering, een handreiking geschreven, hoe bedrijven om moeten gaan met gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Je hoort haar.
Ja, ik ben Mariette Hamer en ik ben regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
Ja, en wat is het doel van deze regeringscommissaris?
Wij zijn heel hard bezig om eigenlijk twee dingen te doen. Advies te geven over alles wat te maken heeft met het gaan voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En aan de andere kant ook met een cultuurverandering die moet leiden tot dat dit de wereld uitgaat. En natuurlijk ook dat we op een andere manier, een respectvolle manier met elkaar omgaan.
Ja. Net ook weer een nieuwe handreiking geschreven. Dat was al een tijdje geleden dat de eerste versie kwam. Dat was meteen na The Voice, had ik het gevoel. Wat staat er in deze nieuwe handreiking?
Nou, The Voice was de aanleiding tot mijn aanstelling. Ja. En toen zijn we eigenlijk in twee stappen aan het werk gegaan. We hebben het eerste jaar erg hard gewerkt aan bewustwording. Hm. Dus sinds die tijd weten we dat 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen hiermee te maken heeft. En daarna hebben wij een handreiking geschreven, een prototype. En die startte eigenlijk bij: wat ga je nou doen als er gemeld wordt? Ja. Omdat we merkten in dat eerste jaar dat de grote paniek ontstond als er een melding was. En dat er ook veel naar onderzoek werd gegrepen. En wat we nu hebben gedaan is eigenlijk zeg maar aan de voorkant daarvan gaan zitten. En een veel uitgebreidere handreiking geschreven die ook ingaat op: nou ja, hoe kom je erachter wat de risicofactoren zijn in jouw bedrijf of organisatie? Wat moet je daaraan doen? Hoe kan je de cultuur veranderen? En uiteindelijk kom je dan toch ook weer op het punt van: nou, en als er dan een melding is, hoe ga je er dan mee om?
Over dat onderzoek en hoe goed dat gedaan wordt, hoe gestandardiseerd dat gedaan wordt. Ja. Even, als we kijken naar die handreiking, wat kunnen we daar op het gebied van onderzoek nog van leren, wat u betreft?
Nou, wat we zeg maar eigenlijk meteen hebben gezegd, ook in de eerste versie, is eigenlijk twee dingen. Niks doen is geen optie. Dus als je een melding krijgt, moet je er iets mee doen. Want dat hebben we inmiddels ook geleerd. Hè? Als je een heel meldsysteem hebt en een klachtenprocedure en je krijgt een melding en je doet er dan niks mee, is het eigenlijk het trauma bij degene die het meldt, wordt dan nog groter, want er is weer geen erkenning. Dus je moet iets doen. Alleen wij zeggen er meteen achteraan: je moet wel precies weten wat je gaat doen. En dat hangt toch echt van de situatie af. Ja. Dus je kunt bij een bepaalde melding soms veel beter kiezen voor uiteraard eerst uitzoeken: wat is precies de melding? Wat wil de melder ermee? Wil die echt zo'n groot onderzoek? Of is die juist meer gericht op in gesprek komen met de potentiële dader over: wat heeft hij nou gespeeld? Wat voor hulp is er nodig? Zorgvuldig informeren van degene die beschuldigd wordt. Dat hele palet leggen we uit hoe je dat kan doen. En dan is zeg maar eigenlijk in één van de interventies, maar niet echt altijd meteen de eerste interventie, is zo'n, en dat noem je dan persoonsgericht onderzoek. Ja.
Grijpen wij nu dan te snel in de paniek naar zo'n persoonsgericht onderzoek?
Ja, vonden we in ieder geval toen we aan die handreiking begonnen. Toen waren er een heleboel voorbeelden ook in het nieuws. Waarin je eigenlijk zag: nou, hier wordt de beschuldigde. Zeker als het dan ook nog uitlekt en in de openbaarheid komt. Die wordt meteen in een positie gebracht. Maar de melders of slachtoffers, en niet iedereen wil slachtoffer genoemd worden. Ja, die worden ook in een raar soort positie gebracht. Vaak komt de organisatie onder druk te staan. En uiteindelijk, in de end, weet je nog niet precies wat er gebeurd is. Ja. Dus wij zeggen: het is voor een heleboel situaties niet de beste oplossing. Kun je veel beter met andere interventies die je ook kunt doen. Maar je moet eerst goed weten wat er aan de hand is. Ja. Wat daar wel bij geldt, is dat we dat, zeg maar, dat zijn we nog maar net aan het doen, dit soort type onderzoeken. Mm-hmm. Dus dat is ook nog in ontwikkeling. Ja. En vervolgens is dan ook nog weer de vraag: als het dan naar buiten komt, wat ga je dan met dat onderzoek doen?
Straks gaan we het hebben over wat je nou precies aan moet met rapporten over grensoverschrijdend gedrag. Maar eerst werk voor iemand die leiding wil geven aan een waterschap en niet vies is van een beetje stakeholder management.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op de functie van dijkgraaf. En wel voor het waterschap Rivierenland. Dat is toch een functie die je associaties oproept met de stoere, typisch Hollandse strijd tegen het water. En dan sta je aan het hoofd van zo'n oerdemocratisch uit de middeleeuwen stammend instituut, het waterschap. Nou, de vraag is eigenlijk: maar wat doet een dijkgraaf nou precies? Nou, Marielle Veerman die schijnt daar alles van te weten, want die heeft de opdracht gekregen om zo'n dijkgraaf te vinden. Laten we haar eens even proberen te bellen.
Arie met Marielle Veerman.
Dag Marielle, met Rens de Jong van BNR.
Goeiedag.
Ik ben geïnteresseerd in de functie van dijkgraaf.
Ja.
En ik vraag me dus wel af, welke skills moet je nou hebben als dijkgraaf?
In de allereerste plaats moet je het wel echt leuk vinden om een grote, belangrijke organisatie te besturen.
Oké, want hoeveel mensen werken daar dan?
900.
Zo, serieus?
Ja, dat is geen kleine club.
Oh.
Ja, maar dat is eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat je ook echt begaan moet zijn met het water. Mm. En met alle thema's die daaraan vastkleven de laatste tijd ook. Daar leest iedereen over in de kranten. En je moet het ook niet erg vinden om midden in de nacht uit je bed gebeld te worden. Doordat er een dijkdoorbraak is. En jij verwacht wordt daar ook echt je medeleven te betuigen. Dus een bepaalde mate van flexibiliteit, van no nonsense, mm-hmm. van het hart op de goede plek. Ja. Dat is cruciaal voor deze functie.
Want het is dan, ik vraag me gewoon, 900 man, wat doen die dan allemaal?
Nou ja, ik vind zelf het leuke aan het waterschap dat het een organisatie is met hele diverse professionals. Je hebt daar hydrologen, je hebt daar mensen die achter de tekentafel technisch uitwerken hoe de volgende innovaties in een rioolwaterzuiveringsinstallatie eruit moeten gaan zien. Mm-hmm. Je hebt daar natuurlijk juristen, mensen die zorgen voor de communicatie, die een Nederlandse steeds maar weer proberen te vertellen hoe mooi het waterschapswerk is en hoe belangrijk. En je hebt er ook mensen die echt hun best doen om iedere keer weer te bedenken hoe betrekken we nou zo goed mogelijk de omgeving bij wat we moeten organiseren om dat water een beetje in de tank te houden.
Ja,
dus ja. Participatietrajecten moet je dan aan denken.
Ja. En wat ik interessant vind aan deze functie en de mensen die dat dan weer trekt. Wij hadden hier ooit bij het Financieel Dagblad een hoofdredacteur en die is ook dijkgraaf geworden. Dus het is niet zo dat je zegt, nou, mijn hele leven staat al in het teken om ooit dijkgraaf te worden. Dat kun je ook, zeg maar, je kunt dus ergens skills opdoen, waardoor je opeens ook geschikt bent als dijkgraaf, kan me zo voorstellen.
Het ene waterschap vindt het wat belangrijker dan het andere, of je ook iets meeneemt aan kennis en kunde op het gebied van water.
Oké, en dit waterschap, Rivierenland?
Rivierenland zegt, wij vinden het heel belangrijk dat het iemand is die echt met ons het goede gesprek kan hebben over wat houden de wateropgaven in, mm-hmm. ons gebied. Maar het hoeft niet degene te zijn die zelf met de meest slimme oplossingen komt. Want wij hebben gewoon een heel goed deskundig ambtenaarapparaat.
Ja.
Sterker nog, als je daar natuurlijk de ins en de outs van weet en altijd al dat als je dagelijkse werk hebt beschouwd.
Ja,
dan is het misschien ook wel lastig om op je handen te gaan zitten.
Ja, en wat zijn dan de uitdagingen waar je mee te maken krijgt in deze functie? Kortom, waar moet je echt goed in zijn?
Je moet goed zijn in het luisteren naar mensen. En dat klinkt veel makkelijker dan dat het is. Want je hebt in een gebied zo groot als het gebied van Rivierenland. Er liggen wel een aantal uitdagingen op het gebied van dijkversterking. En wat je daarvoor nodig hebt om daar de goede stappen te zetten is dat je als dijkgraaf je heel goed bewust bent van wat de impact is van dat soort ingrepen voor de mensen in het gebied.
Ja.
En dan moet je wel de kunst verstaan om heel goed te schakelen met provincie, gemeente, ingelanden, bedrijven. En ja, ook dat doe je niet zelf, maar jij bent natuurlijk wel de verantwoordelijke voor het feit dat de organisatie dat op een hele goede, slimme en serieuze manier oppakt.
Mooi. Nou, ik ben benieuwd wie de dijkgraaf wordt. Man, vrouw, in het prachtige waterschap Rivierenland. Dankjewel.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
Nou, een leuke baan dus met veel verantwoordelijkheid. Terug naar de themavraag over onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Want na zo'n onderzoek zit je dan met een rapport. En dan, hoe voer je de verandering door op de werkvloer? En hoe ga je om met mensen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt? Of ze nou hoog of laag in de boom van een bedrijf zitten? Nou, bij Werkverkenners hebben we de slimste koppen bij elkaar gevonden die jou gaan vertellen over de do's en de don'ts bij het doorvoeren van verandering. Martijn van der Beek, hij is directeur van Hofman Bedrijfsrecherche, heeft naast onderzoekers ook mensen in dienst die meedenken met de werkgevers over hoe je verandering mogelijk maakt. Nou, hoe doe je dat dan? Vroeg ik hem.
Onze gedragswetenschappers die kijken naar Ook naar patronen in organisaties die kijken naar doelgroepen van wat maakt nou dat bijvoorbeeld de afdeling inkoop voor een organisatie zich niet aan de inkoopregels houdt. Dan gaan we onderzoeken wat maakt nou dat ze dat in voor dat geval ongewenste gedrag vertonen. Dan gaan we met interviews in gesprek en dan proberen we de rode draad te ontdekken waarom mensen doen wat ze doen. Nou, als je dat soort patronen ziet, dat soort rode draden in gedrag, dan zijn dat dingen waar je wat mee kunt. En het allerbelangrijkste is de rol van leiderschap. Als nieuwe mensen in een organisatie binnenkomen, dan kijken ze wat is de norm hier in deze organisatie. En wie zijn nou per definitie de mensen die die norm laten zien? Dat zijn leidinggevenden. Het gedrag van leidinggevenden is zo bepalend. Nou, dus als je het gedrag van leidinggevenden is dus een van de dingen waar je mee aan de slag kunt. Waar we net over hadden is die gedragscode. Is het een top-down opgelegd stuk waarvan niemand snapt van nou wat is nou precies hier de bedoeling? Of je hebt met elkaar bepaald wat de norm is. Mm-hmm. En daarna is het ook gewoon ouderwets de norm handhaven. Je kunt nog zo'n mooi beleid hebben, nog zo games met elkaar spelen en nog zoveel workshop over sociale veiligheid uitvoeren. Die zijn heel relevant. Maar als je concrete meldingen hebt en je doet er vervolgens niks mee, of je lijkt er niks mee te doen, ja, dan zet je eigenlijk het hele proces stil.
Ja. Waarom doen bedrijven daar niks mee soms?
Ja, dat moet je aan bedrijven vragen.
Nou, jij komt het tegen in die onderzoeken. Toch?
Ja, ik heb soms ook de vraag, waarom doe je er niks mee? Maar wat mij laatst echt opvalt, is dat organisaties eerder neiging hebben om te overdrijven. Mm. Op het moment dat ze zeggen, van, nou, dit is wat aan de hand. En meteen moeten we dan afscheid nemen.
Ja, sinds een paar jaar is dat toch? Ja.
Je ziet nu juist soms dat je bedrijven moet helpen om te voorkomen dat ze overreageren.
Oh ja.
En dan zeg ik weer, en ga nu even met je advocaat zitten. En ga even bekijken van wat kan er. Maar ook wat vind je er nou zelf van?
Maar we geven eens voorbeeld waar dan een overreactie plaatsvindt.
Nou, bijvoorbeeld, en dat vond ik zelf een heel mooi casus. Dat was een casus van een directeur met wat laten we zeggen, wat intimiderende stijl van leidinggeven. Mm-hmm. We doen daar onderzoek naar. En uiteindelijk, als je dat alles onder elkaar zet, dan... Ja, dan kwam de opdrachtgever tot de conclusie, het valt eigenlijk wel mee. Maar het is ook niet gewenst dat het zo doorgaat.
Ja.
En volgens is, klinkt een beetje soft, maar met een goede coachingstraject is tot de man doorgedrongen van, hey, dit is wat ik doe met mijn medewerkers en dat wil ik helemaal niet. En uiteindelijk zie je nou een half jaar later, iedereen is tevreden, de man werkt er nog steeds in zijn rol en de hele situatie is daar verbeterd.
Ja.
En dat vind ik ook een mooi voorbeeld hoe het ook anders kan.
Dat soort verhalen hoor je overigens nooit in de media natuurlijk. Het is alleen maar
die zijn minder sexy misschien.
Ja. Maar het is wel interessant. Hè? Dus een directeur heeft een intimiderende stijl van leiding geven. Er wordt dan onderzoek gedaan. Maar het feit dat er al onderzoek wordt gedaan is natuurlijk waar rook is vuur. Hoe zorg je er dan voor dat zo iemand na zo'n onderzoek toch nog gewoon kan terugkeren op de werkvloer? Want ik weet niet, werd deze directeur ook op non-actief gesteld even voor een paar weken of niet?
Ja, volgens mij niet. Volgens mij was het ook iemand die zei van, nou, doe het onderzoek maar. Dat helpt ook, hè? Van, wat is jouw eigen reactie? Ga je meteen je ziek melden en ben je dus uit beeld? Of zeg je, doe maar onderzoek, ik werk mee, want ik sta open voor wat voor conclusie dan ook.
Mm-hmm.
Dat hoor je soms ook.
Zojuist hoorde je al hoogleraar integriteit Rob van Eibergen zeggen dat veel onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag niet goed wordt uitgevoerd. Maar wat vindt hij dan van de aanbevelingen die daaruit voortkomen?
Nou, een aantal adviezen. Schiet niet te snel in de kramp. Wat ik heel veel zie in nogal raden van commissaris en raden van toezicht die dan meteen er bovenop duiken. Het liefst zelfs dat onderzoek gaan doen.
Ja, maar even...
Ja.
Ja, we hebben Ajax gezien.
Ja.
Daar werd het even een beetje losgelaten. Nou moet je kijken wat voor shit de RVC over zich heeft gekregen.
Ja, dat is niet zozeer loslaten. Ik bedoel, het zegt niet dat je niks moet doen. Maar je hoeft niet in paniek te raken. Ajax is een voorbeeld waar het niet is goed gegaan. Want die bleef gewoon een beetje kijken. En wij steunen. Dat is wat ze uitdoen.
Okay.
Dus ga erboven hangen. Blijf rustig. Ga niet zelf dat onderzoek doen. Maar kijk eerst eens rustig wat er aan de hand is. En kijk of er andere manieren zijn om het probleem op te lossen.
Mm-hmm.
En dat kan zijn een gesprek, dat kan zijn een mediation, dat kan zijn een cultuuronderzoek, noem maar op. Maar trek het niet meteen, we gaan eens even kijken of iemand schuldig is.
En weet je, ben je daar openbaar over of niet?
In eerste instantie niet.
Nee.
Dus laat je niet meteen de paniek brengen omdat een krant belt, maar zegt, het heeft onze volle aandacht, we zijn ermee bezig, we gaan even kijken wat er aan de hand is. Kan je het intern niet oplossen met alle interventies die je hebt? Dan is het goed om een onderzoeksbureau erbij te betrekken.
Maar tegenwoordig is iedereen natuurlijk ongelooflijk bang om het stempel op zich te krijgen. Ze wilden het in de doofpot stoppen.
Maar veel erger nog is als je uit paniek, wat ik heel veel zie, gaat handelen en denkt, ik moet daadkracht, spierballen laten zien. Ik ga een onderzoek doen en dan zie je vervolgens, dat doen heel veel organisaties, was onder andere bij de landsadvocaat hebben we jaar geleden. Dan wordt de uitspraak gedaan, ook wij zijn slachtoffer van deze meneer of deze mevrouw. Dus er is een neiging, dat heb je ook bij The Voice gezien. Hè? Dus ongelooflijk slecht onderzoek dat daar weer uit is gekomen. Nou, je merkt, ik zit op een stokpaardje. Maar daar komt dan uit. Mensen reageren dan als een soort toeschouwer. Dat is ons ook overkomen. Dat is natuurlijk onzin, want je bent als bedrijf wel verantwoordelijk voor die hele organisatiedynamiek ook.
Ja.
Dus als je dat niet in orde hebt, kijk daarnaar. Ga niet meteen een feit onderzoeken om te kijken of iemand wel of niet schuldig is. Vervolgens wees daar heel transparant over. Dus, dus als je dat onderzoek hebt gedaan, geef eerlijk aan als er iets niet goed is gegaan. Bied je excuses aan, doe er niet zo ingewikkeld over.
Ja.
Ik zeg altijd, gooi de ramen open en laat zien wat er niet goed is gegaan.
Ja, dat maar is wel als je het onderzoek afgerond hebt.
Ja, zeker.
En niet daarvoor nog. Want dan gaan we dus mensen schepen verbranden of mensen hun carrières kapot maken.
Precies.
Terwijl we dat helemaal nog niet weten.
Ja. Ja.
Volgens regeringscommissaris Mariette Hamer kan je nog zo goed een melding bij grensoverschrijdend gedrag oppakken. En je kunt nog zo goed onderzoek afleveren. Maar je moet nog steeds nadenken over wat je er precies mee gaat doen. Nou, ze legt uit wat ze daarmee bedoelt.
Nou, dan heb je dat onderzoek, maar dan komen daar ook conclusies uit. Ja, als jij vervolgens niks met die conclusies doet, of wat we ook wel gezien hebben. En dat zijn allemaal stappen die niet alleen voor de beschuldigde, maar ook voor het slachtoffer, ongelooflijk traumatiserend zijn.
Ja. Ja, want ik zag in de handreiking 3 pilaren staan voor cultuurverandering. Hè, inrichten van een meldsysteem, stimuleren van een veilige omgangscultuur en werken aan een veilige organisatiestructuur. Dus laten ze alle 3 heel even afpellen. Ik denk de eerste hebben we het wel een beetje over gehad. Hè, dat melden dat bedacht moet zijn, kan ik me zo voorstellen.
Ja, precies. Ja. En daar zeggen we eigenlijk, hè, hoofdboodschap, zorg dat het op orde is.
Mm-hmm.
Die, hè, wij noemen dat dan de ondersteunende structuur. Dus dat is melden, klachten, et cetera. Maar ook dat je hem gebruikt. Want er is niets erger dan hem wel hebben. Dus dan gaan mensen zich melden. En dat hij niet is gebruikt. Dat zagen we eigenlijk bij The Voice.
Ja.
Dus die 2 dingen gelden daarmee. Dan zeggen wij eigenlijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk hoe je met elkaar omgaat. Dus kijk ook naar de risico. He, analyseer dat nou eens. Heb je een hele informele structuur? Worden er wel of niet veel seksistische grapjes gemaakt? Ben je heel fysiek met elkaar? En het gaat niet om of dat goed of fout is. Nou, die seksistische grapjes vind ik wel hoor. Maar het gaat in principe niet of het goed of fout is. Maar dat je met elkaar kijkt. Waar gaat het nou lekker bij ons? Wat vinden we nou prettig hoe we met elkaar omgaan en niet? En welke normen en waarden liggen eronder? Dat is die omgangscultuur.
En is dat dan ook van kunnen aanspreken van, hey, dit vond ik niet zo leuk. Valt dat dan inderdaad onder die omgangscultuur?
Ja, nou, meestal als je het een keer met elkaar erover hebt gehad, hè, dan merk je dat er een patroon op ontstaat doordat je het een keer met elkaar geanalyseerd hebt. Hoe doen wij dat nou in onze afdeling of in ons team, dat het ook makkelijker wordt om daarna met elkaar, als het dan anders gaat, om elkaar daarop aan te spreken.
Ja.
Dus wij zijn van de week ook met de overheid, is er een publiekscampagne gestart, waarin een aantal voorbeelden van, nou ja, redelijk zichtbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag in zit. Maar waar we zeggen, ga daar nou eens het gesprek over voeren. Herken je dit nou? Komt dit bij ons ook voor? Of helemaal niet? Of zien we andere vormen? Want dat daar met elkaar over hebben, dat verlaagt de drempel om elkaar aan te spreken.
Ja. En als laatste die structuur?
Wat je dus heel vaak ziet, hè, dat bijvoorbeeld, als ik nou even de omroepwereld neem, waar dat commissie van Rijn over was, maar ziet in zekere zin ook bij universiteiten of bij ziekenhuizen, dan zie je vaak als er een kleine hiërarchische top is, hè, die veel beslist, maar daaronder heel veel informeel leiderschap, hè, de chirurg of de presentator of de hoogleraar, hè, die op zijn positie veel macht heeft, maar geen formele verantwoordingspositie heeft, daar zien we het ook heel vaak fout gaan. Dus wij zeggen ook, kijk nou naar hoe zit mijn organisatiestructuur in elkaar. En wat geeft nou risico's op dat we eigenlijk dit soort dingen langs ons heen laten gaan.
Ik heb het gevoel dat we hier steeds volwassener in aan het worden zijn. Zit u er ook voor positief in of niet?
Ja, zeker. Ja, nou ja, zeg maar, toen wij begonnen was natuurlijk de grote vraag. Blijft het? We hadden met z'n allen toch een collectieve verontwaardiging over wat er bij die Voice was gebeurd. En voor ons was het natuurlijk, toen ik begon, heel spannend, zou ik bijna zeggen. Blijft het nou bij dit incident of gaan we hier opletten met elkaar? Nou, je ziet bijna elke dag nog wel een incident. Dus dat betekent dat we er alerter op worden. Hè? Dus ook de journalistiek, maar ook mensen thuis. Er wordt veel meer over gesproken. Dat is belangrijk. Maar het moet uiteindelijk van gesprek naar een verandering gaan. Ja. En ik heb het idee dat we langzamerhand in die fase komen waarin we het anders willen gaan aanpakken.
Nou, er zijn weinig dingen nog zo lastig als feit en fictie te scheiden bij grensoverschrijdend gedrag. Maar het moet wel goed gebeuren, wil je niet onnodig iemand carrière ondermijnen of slachtoffers onrecht aandoen. Aan de onderzoekskant is echt nog veel winst te behalen, zegt onze integriteitsexpert Rob van Eibergen. Hij zegt dat veel onderzoeken wetenschappelijk ondermaats zijn. Daar moet echt een betere standaard voor komen. Verder, mijn gasten hechten ook belang aan een pas op de plaats. Dus als werkgever, ga nou niet in de paniekmodus als er een melding komt, maar neem die melding wel tegelijkertijd serieus. Aan de andere kant, een onderzoek is wel meteen een paardenmiddel. Dus grijp er niet te snel naar. Mediation kan bijvoorbeeld een hoop interne spanningen in een bedrijf voorkomen. En het belangrijkste is dat mensen op de werkvloer over moeilijke dingen met elkaar blijven praten. Daarvoor heb je wel nodig dat organisaties zich aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een meldstructuur en psychologische veiligheid. Want als je niet blijft praten, dan blijft het onder de oppervlakte en dan gaat het etteren. En het allerbelangrijkste is wat het leiderschap binnen een organisatie met meldingen doet. Wordt een melding niet opgevolgd, dan ben je echt weer terug bij af. Ben je eerlijk over wat er misgaat in jouw organisatie, dan heb je al heel wat gewonnen.
AI in actie.
Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Want ja, met kunstmatige intelligentie kan je natuurlijk heel veel tegenwoordig. Maar ja, hoe gebruik je het nou om je werk ook echt productiever te maken, beter te maken, misschien wel leuker te maken? In deze rubriek geven we je handige tips en tools die je meteen kunt inzetten. Deze keer krijgen we een tip van Raymond Blijt. Hij is de CEO van Legal Complex en LegalPioneer.org. Dag Raymond, goed je te zien.
Dankjewel voor de uitnodiging.
En wat zie ik op jouw website legalpioneer.org?
12.000 bedrijven die een invloed hebben op de juridische markt, zeg maar, wereldwijd.
En dat zijn dan allemaal legal tech bedrijven, of niet?
Het heeft wel daarmee te maken, ja.
Ja.
Je kunt juridisch werk mee doen in grote lijnen.
Heeft AI veel invloed op het juridische werk of niet?
Ja, er gaat een verschuiving plaatsvinden. Als je het vergelijkt met de sport. Voorheen had je maar één scheidsrechter op het veld. En nu heb je er 12. En er zitten 8 achter een videoscherm.
Ja.
Nou, dat hetzelfde gaat gebeuren met juristen in de maatschappij. Die gaan op een hele andere manier hun werk moeten doen.
Want? Wat gaat er dan anders gebeuren?
Nou, met AI een hele hoop werk gaat wegnemen. Mm-hmm. Maar het ook lastiger gaat maken om de fouten te vinden in de maatschappij. Omdat het een stuk moeilijker wordt om slimmer te worden dan AI, zeg maar.
Jij zegt, ik heb heel veel tools. Misschien eentje die nog niet iedereen kent.
Juristen die hebben veel te maken met hele lange documenten, lange contracten, uitspraken. Een handige tool voor als je snel onderweg bent, vind ik ArcSearch.
ArcSearch, vertel.
Ja, die hebben eigenlijk een browser en hebben daarna een mobiele applicatie gemaakt voor iOS. En als je daar een webpagina op opent en heb een lange uitspraak en wil heel snel de essentie weten, dan kun je knijpen met je vingers en dan heb je de samenvatting.
Oh.
Ja, dus samenvatting is eigenlijk ook de meest gebruikte applicatie voor AI. En de meeste leveranciers doen dat en de meeste apps doen dat. Maar ik heb nog nooit eerder gezien dat je het met een gesture snel.
En even voor mij, want dan ga je naar bijvoorbeeld rechtspraak.nl. Daar zie je de uitspraak van de rechtbank. En dan denk je, god, hoe zit het ook alweer? En dan knijp je met je vingers.
Ja. En dan heb je de essentie. Meestal heb je bij rechtspraak.nl ook een, laten we zeggen, het overgrote deel een kleine essentie bovenaan. Mm-hmm. Maar met Access kun je ook in principe wat vragen stellen van oké, maar hoe zit het precies? Wat heeft de tegenpartij gezegd? Dus dat soort trucjes kun je er ook verder in doen.
En
maar
is dit alleen voor, laten we zeggen, rechtspraakuitspraken? Of kan ik op elke website eigenlijk het gewoon laten samenvatten?
Elke website, maar voor juristen is het handig om de lange wetgevingsdocumenten, beleidsnota's... En uitspraken natuurlijk, zag ik als handige tip.
Dat is zeker een handige tip. Ik kan me wel voorstellen dat je dus aan de ene kant denk je superhandig.
Ja.
Aan de andere kant weten we allemaal dat al die large language models toch wel dingen verzinnen, fabuleren.
Ja.
Je zal er maar net een foutje, dat die machine een foutje heeft gemaakt en dat jij met een bek vol tanden staat.
Klopt.
Hoe ondervang jij dat?
Nou, bij samenvatten kun je dat afbakenen en is dat ook de meest betrouwbare manier om ermee om te gaan. Is dus omdat je één bron hebt die je gebruikt en daarvan informatie opvraagt. Maar ga je de AI een algemene vraag stellen van wat was de beste uitspraak afgelopen jaar of zo. Nou, dan kun je verschillende uitkomsten hebben en daar gaat het. Heel vaak.
Ja. En hier is het brondocument redelijk helder. Dus dan is de kans op echt verzinnen niet zo heel groot.
Klap.
Dus je neemt het risico daar.
Dat scheelt ook.
Dit was dus Arc Search met twee vingers gewoon alles samenvatten wat je voor je hebt.
Heel snel. Essentie.
Top, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3:00. En in je podcast app kun je op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.